Felix en Sophie. 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 Felix en Sophie.
Hallo, en leuk dat je weer luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen november over het denken van Isabel Stenger. Aan het woord is Jesse Havinga. Veel luisterplezier.
Goedenavond. Het is heel erg leuk dat ik hier iets over Stenger mag vertellen. En ik moet meteen eventjes iets heel beschamend zeggen. Namelijk dat ik in mijn... Ik lees al jaren haar werk, maar dan vooral in mijn eentje. En ik praat er bijna niet over. En ik noem haar in mijn hoofd gewoon Stengers. Maar ik zal heel erg proberen om gewoon de correcte Franse uitspraak, Stenger. Als het misgaat, het spijt me. Nou, dit is zij. Floris heeft natuurlijk al wat over haar gezegd. Ik zal misschien af en toe iets dubbel opzeggen. Ik hoop. En dan gaan we daar gewoon snel doorheen. Maar ik ga het hebben over haar werk. Ik geef een beetje een introductie op haar werk. Ik dacht, misschien kent niet iedereen haar werk. En om straks ook een leuk groepsgesprek te hebben, is het wel fijn om wat gedeelde grond te hebben. Dus ik geef een indruk, het is wel meteen, ik moet zeggen, het is de indruk van een amateur. En dat zeg ik niet uit bescheidenheid, dat zeg ik omdat het echt een liefdesproject is voor mij. Ik hoef niks met haar werk, ik doe vrij weinig bij sociaal werk met haar werk. Tenminste, in directe zin. Het is dus een liefdesproject en ik lees haar werk echt meer als poëzie. Echt om te proeven, om iets in beweging te zetten, om geraakt te worden, om te ontdooien soms ook. Vanuit die hoek wil ik graag iets over haar werk vertellen, wat het voor mij betekent en waarom ik het zo interessant vind. En omdat het altijd gevaarlijk is als je uit liefde praat, dat je gaat ratelen omdat je alles tegelijkertijd wil zeggen, heb ik een klein beetje structuur en die ga ik gewoon met jullie delen. Zo ben ik dan ook wel weer. Dus ik ga eerst iets zeggen over een belangrijk aspect van haar denkstijl, namelijk wat ik dan de weigering noem van haar om haar denkstijl denkinhoud te maken. Daarna iets over hoe die denkstijl naar voren komt in haar wetenschapsfilosofische werk, want dat is toch wel echt een heel belangrijk kerndeel van haar werk, denk ik, om haar te kunnen begrijpen. En tenslotte wil ik graag iets zeggen over het dringende, echt het letterlijke dringende karakter van haar denken. Het aandringende karakter. Goed, om met dat eerste te beginnen, met haar denkstijl. Dus ik zei al, ik lees Stenger alsof ik poëzie lees, maar dat was lang niet altijd zo. Mijn eerste introductie op haar werk was eigenlijk toen ik met een vriend een onderzoeksjournalistiek project was. Als een beetje overmoedige studenten waren we onderzoek gaan doen naar een nieuw instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik toen studeerde. De Energy Academy heette dat. En het was de tijd dat universiteiten nog meer aangemoedigd werden om hun geld via de derde geldstroom te halen. Wat dus betekent via samenwerkingen met bedrijven. En de Energy Academy was het nieuwe instituut en het lichtend voorbeeld van deze vorm van financiering. En daar zaten ook alle grote fossiele clubs bij. Nou, kortom, daar kan je wel wat vragen bij gaan stellen, want wat gebeurt er met wetenschap op het moment dat dat op deze manier georganiseerd wordt? En tijdens dat onderzoeksproces merkte ik dat de manier waarop onderzoeksjournalisten zo'n kwestie aanvliegen, dat mij helemaal niet zo goed lag. Want dat gaat dan heel erg, of tenminste, ik kreeg heel erg de indruk dat we op zoek waren naar een soort heel tastbare vorm van invloed, van lobby, van belangenverstrengeling. Terwijl ik dacht, hier gebeurt op een ander niveau iets met de manier waarop we onderzoek organiseerden, die ik eigenlijk, waar ik geen woorden voor kon vinden, waar ik geen medestanders voor kon vinden. Ik kon het gewoon letterlijk niet vertellen wat dat was, maar het drong zich aan. Dus toen ging ik een beetje googlen op welke filosofen zouden me nou dat kunnen helpen leren begrijpen. Dus dat is ook al een teken dat ik niet echt een onderzoeksjournalistiek was, als je dan meteen de filosofie induikt. Maar toen kwam ik dus bij Isabel Stenger en haar boek Another Science is Possible. En daar werd mij het volgende vertelt. She offers the new generation intellectual weaponry in the formidable project of turning science away from its destructive collaboration with neoliberal capitalism to help build, yes, a better world. Dus ik dacht, wauw, nou, doe mij die wapens maar. Maar toen kwam ik toch wel een beetje bedrogen uit, want ik had een heel ander idee van wapens. Ik wilde vaste grond onder de voeten. Ik wilde een sluitende argumentatie. Ik wilde dat ze me... Of ik was op zoek naar iets om te zeggen... wat hier gebeurt, dat is verkeerd. Maar ik besefte al gauw dat Stengerde me dat niet ging geven. En dat haar wapens eerder bedoeld zijn om dingen te beschermen... dan om ze aan te vallen. En ze autoriseren, denk ik, nooit de destructie of de disqualificatie van een andere praktijk, hoe graag of hoe problematisch die andere praktijk dan ook is. En dat vond ik een. Dat kostte wel even om dat te laten indalen, omdat het. Ik vond dat een interessante manier ook om hiernaar te kijken. Want tegelijkertijd verrijkte ze mijn denken wel enorm over die relatie tussen wetenschap en de manier waarop het gefinancierd wordt en dat soort zaken. Dus ik had uiteindelijk eigenlijk heel weinig voor dat onderzoeksproject, heel weinig aan haar werk. Maar ik had wel betere vragen die ik kon stellen over wat ik daar aantrof. En Stengers werk meer in het algemeen laat me voelen wat filosofie kan zijn als het concepten creëert die niet aan anderen zeggen wat ze moeten doen of wat ze moeten denken. En dat is wat mij betreft wel de kern van haar werk, of een van de kernen van haar werk. Haar werk is echt een operatie op het denken en niet een manier om het juiste te denken. En om dat te begrijpen moet ik ietsje meer biografie van haar bij langs. En Floris noemde het ook al. Maar Stenger studeerde eerst scheikunde. Twijfelde of ze een PhD ging doen daarin. Maar is uiteindelijk in haar eigen woorden gevlucht naar de filosofie. Omdat ze binnen de scheikunde al snel doorkreeg dat er goede vragen bestaan. Namelijk vragen die de vooruitgang van de kennis bespoedigen. En op zijn best tijdsverspillende vragen. Of vragen die je van het rechte pad afbrengen. Zinloze vragen. Waar dan natuurlijk de grotere vragen die filosofen nog wel mogen stellen onder vallen. Dus zij zegt op een gegeven moment, dat is ook in Another Science is Possible, dat filosofie haar in staat stelde om een eigen pad te maken. Niet kiezen, maar echt maken. Craft noemt ze het. Een quote van haar. De wens om je eigen pad te vormen kan erg gevaarlijk zijn als je de ambitie koestert om anderen te instrueren. Dus dat ik er niet van houd als de concepten die ik creëer uiteindelijk gebruikt blijken te worden met een soort autoriteit. Een autoriteit die van hen een antwoord maken zonder een thought-provoking question, komt omdat ik nu juist een filosoof geworden ben om daar weerstand tegen te bieden. En dat is dat hele idee van geen antwoord zonder een thought-provoking question is wat mij betreft een heel belangrijk aspect van haar werk. En ik contrasteer dat dan een beetje met filosofen waarbij het wat makkelijker is om het antwoord van de vraag te scheiden. Al is dat misschien ook niet juist, maar van sommige filosofen zeggen we dat wel eerder. Van die denkt dit of dat. Descartes dacht dat lichaam en geest twee verschillende substanties waren en dat dieren machines zijn. Kant dacht dat de dingen aan zich bestonden en dat ons kenvermogen de realiteit ordent. Spinoza dacht dat God en natuur één waren. En dat klopt allemaal, enigszins. Maar het herkauwen van deze antwoorden van deze filosofen zonder het hele problematische landschap te reconstrueren waarin deze constructies kwamen te bestaan, dat zorgt voor een hele hoop verwarring. Het antwoord raakt dan losgezongen van wat Stenger het aandringen van een vraag noemt. Dus om een voorbeeld te noemen, we kunnen Kant's antwoord van een opdeling van de werkelijkheid in een nominale en een fenomenale wereld niet zo goed begrijpen zonder het probleem van Newton, of dat Newton presenteerde. Namelijk de systematisering van de natuurkundige kennis en hoe dat dan samenhangt met, of er nog, ja, met menselijke vrijheid. En is die er dan nog wel? En we kunnen Descartes' dualisme en bijbehorende mechanisering van een niet-menselijke levende wereld niet begrijpen zonder het probleem dat het uitmoorden en de overheersing van andere volken ten tijde van de koloniale expansie presenteerde. Zoals bijvoorbeeld de schrijver Amitav Ghosh laat zien in zijn werk. Want hoe legitimeer je dat? Dus zonder het probleem kun je het antwoord niet begrijpen. Of het kan wel, maar dan gebeurt er echt iets heel anders. Dan wordt filosofie iets doctrinairs. Een loszwevend antwoord. En Stenger is niet uniek in dat ze dit zich beseft, maar ik denk dat ze wel uniek is in de gradatie waarop ze zich daarop voorbereidt. En dat haar concepten echt veel minder makkelijk dienen om dit soort lelijke spelletjes te spelen. Oké, en ik denk dat dat weer goed terug te zien is in haar werk wat ze heeft gedaan met wetenschappers. Dus ze heeft veel samengewerkt met wetenschappers. Dus Prigozhin, die ook al werd genoemd, dat is denk ik een van de belangrijkste samenwerkingen geweest. En ik denk ook dat dat geen toeval is, want geen vraag of geen antwoord zonder een vraag die aandringt, is misschien wel het meest nodig ook op die plek. Even kijken. Dus dit zijn Ilya Prigozhin en Stenger. En dit zijn al in ieder geval de belangrijkste boeken, misschien mis ik er nog een paar, die gaan over eigenlijk haar wetenschapsfilosofische werk. Dus dat is grotendeels het grootste deel van haar oeuvre. Ik denk dat je om haar werk goed te kunnen begrijpen wel echt daardoorheen moet. Wil je ook de andere wat meer uitspattingen van haar kunnen begrijpen. Dus het gaat over van alles. Het gaat over van drugs, het gaat over magie, hekserij. En de Maagd Maria komt ook voorbij. Maar wil je dat goed kunnen begrijpen, dan moet je denk ik wel door het werk, door het wetenschapsfilosofische werk heen. En in een van die boeken die ik hier in het midden heb neergezet, The Invention of Modern Sciences, ik heb de Engelse versie gelezen. Dat komt uit 1993 en dan begint ze op de volgende manier. Er doet een verontrustend gerucht de ronde in de wereld van wetenschappers. Het schijnt dat sommige onderzoekers, specialisten in de menswetenschappen bovendien, het ideaal van een pure wetenschap uitdagen. Dus daar zit er natuurlijk een hele hoop ironie in, dat merk je meteen al. Want voor degenen die achter het gordijn hebben kunnen kijken, zoals zij en met wetenschappers hebben gewerkt, die zijn niet vaak zo onder de indruk van die puurheidsclaim. Dus zoals Bruno Latour bijvoorbeeld in zijn werk ook altijd heeft laten zien, dat als je wetenschappers in actie ziet, dan zie je al snel dat van alles gemixt wordt. Het sociale wordt met het natuurlijke gemixt. En dit boek is dus geschreven in de Science Wars. Ik wil daar niet al te lang bij stilstaan, want ik vind het is een beetje gestolde geschiedenis. Maar het is wel belangrijk om daar kort eventjes bij stil te staan, denk ik, om het goed te begrijpen. Er mist een slide, dat is jammer. Maar ik dacht, ik doe dat aan de hand van Climate Gate, wat jullie misschien nog wel bekend voorkomt. Dat was in 2009... Toen kwamen er allemaal mails van wetenschappers van het IPCC, dus het belangrijkste instituut rondom klimaatverandering, naar buiten. En dat werd opgepikt als, want in die mails stonden allemaal dingen als we gaan het op een bepaalde datum uitbrengen, want dan heeft het sterkste effect en meer van dat zulks. Oftewel, die lieten gewoon zien, wetenschap bestaat niet zonder allerlei sociale processen. Er is ook jaloezie, er is ook retoriek, er is ook al dat soort dingen. En dat werd toen op de een of andere manier een controverse. En dat is natuurlijk wel grappig, want dan suggereert dat het ideaal van wetenschap, of dat puurheidsideaal ook toen nog heel erg levend was. En de Science Wars in de jaren 90 zijn eigenlijk een soort van academische voorloper daarvan, waarin kritische sociologen wetenschappers gingen bestuderen in de praktijk. Toen zagen dat die wetenschappers, hoe kon het ook anders, allerlei menselijke dingen deden. Dat sociale processen kortom ook een rol speelden in de totstandkoming van wetenschappelijke feiten. Maar daarin wel heel ver gingen en sommige wetenschappelijke feiten reduceerden tot niks meer dan sociale constructen. En dat is die move, dus nu focus ik even op de rol van Stenger in die hele affaire, die move die ging Stenger veel te ver, of die keurde ze totaal af. Want daarmee maakten ze wetenschap als een praktijk net als alle anderen. Ze deden alsof die claim dat wetenschap niet puur is, die overigens natuurlijk helemaal klopt, alsof dat ook betekende dat er niks bijzonders te vinden viel überhaupt in de hele experimentele wetenschap. En het bijzondere van die experimentele wetenschap is nu juist dat ze een manier hebben gevonden om niet elke interpretatie gelijkwaardig te laten zijn. En dat begon bij Stenger, bij Galileo, die een soort praktische manier uitvond om de natuur zich uit te laten spreken voor de ene of de andere interpretatie. Het is nu juist de kracht van de experimentele wetenschap dat het paal en perk stelt aan interpretatieve flexibiliteit. Sterker nog, het maant al die andere interpretaties tot stilte. En dat doet het door een speciale setting te creëren waarin niets anders dan die interpretaties op het spel staan. Kortom, de proefopstelling of het experiment in het laboratorium. En met zo'n experiment is het dan, als competente collega's geen alternatieve hypothese kunnen bedenken die het fenomeen even goed kunnen verklaren, of redenen kunnen bedenken waarom er iets schort aan de opstelling of de ensenering van het experiment, dan kan de wetenschapper opgelucht ademhalen of dansen op tafel en vervolgens zeggen, de natuur heeft gesproken. En dat is dan ook zo. En Stengers, nou, ga ik al. Stenger vat dit alles samen met de intimiderende zin waarvan ik de vertaling niet eens gepoogd heb. This is the very meaning of the event that constitutes the experimental invention, schrijft ze. The invention of the power to confer on things, the power of conferring on the experimenter, the power to speak in their name. Nou, daar kunnen we nog veel meer over zeggen, maar één conclusie is in ieder geval dat de natuur laten spreken een prestatie is. Iets wat bereikt moet worden en wat als het gebeurt een heel belangrijk en bijzonder moment is. En het is niet een normale resultaat van wat wetenschappers dan ook maar doen. En dit verhaal van Stenger is natuurlijk heel wat anders dan het propagandapraatje van de pure wetenschap. Daarbij wordt immers de hele actieve ensanering van de experimentele setup buiten beeld gelaten. Daarin gaat het niet eens over interpretaties, want de feiten zouden voor zichzelf spreken, ook zonder hulp. En dit vergeten, deze niet actieve herinnering van wetenschappers, is een gewelddadig gegeven. Het zorgt er namelijk voor dat wat in eerste instantie een gebeurtenis is, die met bloed, zweet, tranen en een hoop creativiteit en verbeeldingskracht is afgedwongen, vertaald wordt in een soort absoluut recht. Het recht om vrijelijk te reizen en overal waar je komt te eisen dat de situatie voldoet aan jouw voorwaarden voor een experimentele setting. Het is of dat, of men blijft hangen in verward of magisch denken, in meningen, verhalen, anekdotes, etc. En die veel eisende intellectuele en praktische uitvinding van de experimentele setting, elke keer weer opnieuw, elke keer vereist het weer een nieuwe inventiviteit, die verwordt dan tot een soort all-purpose oorlogsmachine. En de veelvoud aan wetenschappen verwordt tot een universele wetenschap, hoofdletter W, met objectiviteit, rationaliteit, vooruitgang als slogans die gebruikt kunnen worden om vervelende stemmen tot stilte te manen. Oké, dus dat was haar wetenschapsfilosofie in een veel, veel te kleine notendop. Ik hoop dat we daar ook nog wel iets meer over kunnen zeggen straks. Maar ik zou graag nog even verder doorgaan op dat laatste punt. Ik kan namelijk goed begrijpen als je tot nu toe denkt, nou, interessant allemaal, maar misschien ook deels bekende kost. En bovendien, de Science Wars zijn ook redelijk 30 jaar geleden, maar wel ancient history op een bepaalde manier. En het sociale en politieke karakter van wetenschap is inmiddels ook wel behoorlijk veranderd. Als we het vandaag de dag over de status van wetenschap hebben, dan gaat het toch vooral over de klimaatwetenschap. En we hebben het niet vaak over de arrogantie van natuurkunde, maar over die van de economische wetenschap eerder, denk ik. Dus ik zal nu proberen om dat verhaal iets te koppelen aan een paar vragen van nu, of in ieder geval vragen die waar ik mee zit, en deels denk ik door haar werk. En dat begin ik door te zeggen dat Stenger's lezing van de ontwikkeling van de moderne wetenschappen ruimte maakt voor schaamte. Schaamte om het besef dat de autoriteit van wetenschap heeft bijgedragen aan 1001 misdaden. En dat de wetenschap zich daar soms wel heel makkelijk voor heeft geleend. En het gaat niet alleen over wetenschappers zelf, vaak juist niet. Natuurlijk, vaak zijn het juist andere politici, bedrijven, etc. die bogen op een wetenschappelijke rationaliteit om anderen tot stilte te manen. En nu komt er binnenkort weer een beschamend moment aan. Want over een week ongeveer dan begint de nieuwe COP, COP28, de Conference of Parties. Wordt wel het belangrijkste diplomatieke middel genoemd om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Maar de vraag is natuurlijk, wat wordt er tijdens deze bijeenkomsten precies verstaan onder de klimaatcrisis die dan het hoofd geboden moet worden? Wie praat er nou eigenlijk precies mee over de definitie van het probleem? Wie bepalen de dimensies van dat probleem waar vervolgens een oplossing voor wordt gezocht? Nog steeds is het zo bijvoorbeeld dat inheemse volkeren maar mondjesmaat aan het woord komen, als ze al aan het woord komen. Daar is heel hard voor gevochten. En dan ook nog onderworpen aan strikte eisen. Zo mag er bijvoorbeeld niet worden gesproken over het koloniale verleden. Term mag niet genoemd worden. Men mag slechts zeggen dat er verschillende gradaties van verantwoordelijkheid zijn voor de huidige crisis. Klinkt toch wat anders. Tegelijkertijd, zoals velen wel zullen weten, is de COP het belangrijkste evenement voor de hele industrie die bestaat rondom de klimaatcrisis. Zogenaamd groen kapitalisme weet waar de mogelijkheden bestaan. En dan kunnen we zeggen, oké, geld regeert, what's new? Maar ik denk dat met Stenger in het achterhoofd dat een iets te algemene verklaring is. Want onderliggend is de vraag welke definitie van de klimaatcrisis operatief is, zodat geld kan regeren. En het is ontegenzeggelijk waar dat de wetenschappen, in ieder geval in dit deel van de wereld, de reden zijn dat we weten van de klimaatcrisis. Maar de wetenschappelijk-technologische definitie van het probleem, die sluit een hoop aspecten en vragen uit. Als alles draait om CO2, dan wordt de rest al snel bijzaak. En dat zag je wat mij betreft. Oeps. Jammer. Ik had het plaatje, maar dat vertel ik erover. Jullie kennen het incident misschien wel van afgelopen 12 november, de klimaatmars. Ik gok dat de meeste mensen dat beeld voor zich hebben, maar heel kort. Palestijnse activisten op het podium. En op een gegeven moment, Greta Thunberg geeft daar een speech. En er komt een man het podium op en die trekt de microfoon uit de handen van Greta. En die zegt, ik kom hier voor een klimaatmars. Of voor een klimaatmars, niet voor een politieke mening. En ja, daar valt heel veel over te zeggen. Maar wat ik er in ieder geval interessant of bijzonder aan vind, is dat al jarenlang proberen met name inheemse activisten die klimaatbeweging te verrijken. Dat wil zeggen te compliceren met andere vragen, andere aspecten van de klimaatcrisis die volgens hen de aandacht verdienen. Ze bevragen kortom de definitie van de klimaatcrisis die in dit land soms bijna synoniem lijkt te worden met het idee van een energietransitie. En hoe kan het dat velen ook op de klimaatmars het als een gevaar zien voor de klimaatbeweging als deze wordt verbonden aan andere zaken dan CO2, zonnecellen en elektrisch rijden? Als een link wordt gelegd tussen de huidige destructieve extractiedrift en bijbehorende verwoesting van leefomgevingen enerzijds en de erfenissen van een koloniaal verleden anderzijds. En dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de weerstand tegen het compliceren van de definitie, wat is de klimaatcrisis nou eigenlijk, verband houdt met het idee dat alleen de wetenschap in staat is om de zaken goed te definiëren. Maar dat lijkt me echt onhoudbaar. Het lijkt me onhoudbaar om complicerende vragen buiten te sluiten vanuit het idee dat de klimaatbeweging anders versplintert. Want wat is eenheid waard als de definitie van het probleem vervolgens zo armoedig is? Dus ik eindig met een citaat uit Stenger's nieuwste boek, Making Sense in Common, Reading Whitehead in Times of Collapse. Whitehead is een van de belangrijkste invloeden op haar werk. En ze schrijft dit, wat ik zo meteen ga citeren, nadat ze heeft benadrukt hoe belangrijk het is dat de klimaatwetenschap het is gelukt om in relatief korte tijd het beeld van een stabiele aarde te compliceren. Om zoveel meer te leren over de rijkdom en veelvoud van actoren en relaties die nodig zijn om een leefbare aarde te creëren. Dat is een enorme prestatie. Want dan schrijft ze, klimaatmodellen kunnen ons echter verdoven met hun abstractie. Zo hoor je bijvoorbeeld vaak dat het volgens de berekeningen in 2050 te laat zal zijn om het ergste te voorkomen. Het is alsof het moment van de waarheid aanstaande is, het vonnis dat ons veroordeelt. We vergeten dat andere volkeren door onze toedoen al onnoemelijke verwoestingen hebben meegemaakt. Zonder enige andere waarheid dan de vernietiging van hun wereld. En we vergeten ook dat, zelfs als we in staat blijken om het ergste te voorkomen, onze nakomelingen zullen doorleven op een vergiftigde en uitgeputte aarde in een diepgaand en duurzaam ontwricht klimaat, een aarde waarvan een groot deel van de levende wezens zal zijn verdwenen. Nou, tot daar.
Deze opnames werden gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdu op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Wil je ook een keer een editie bijwonen? Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand is er een nieuwe editie op de planken. Aankomende editie, 19 maart, is getiteld Filosofische Roulette. In gesprek met Rusland, met filosofen Victor Kahl en Pascal Huiting. Hopelijk tot dan.